Een NPB-podcast.
De NPB vindt het essentieel om thema's op het gebied van veiligheid, politiewerk en maatschappij bespreekbaar te maken. Politiemedewerkers hebben in hun dagelijks praktijk namelijk geregeld mee te maken. Deze thema's beïnvloeden de werkplek en dus de arbeidsomstandigheden. Het is daarom belangrijk dat ze zich informeren en op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen. In deze podcastserie staat de overgang centraal. Wat betekent het voor vrouwen die deze periode rondom de menopauze doormaken? En hoe werkt dat door op de werkplek? Dit is het tweede deel van ons gesprek met gynaecoloog Doranda van Dijken. Hierin komt onder andere de rol van de leidinggevende verder aan bod. Wat kan deze doen om het werk en de werkplek voor vrouwen in de overgang te vergemakkelijken?
Dat er ook wel een taak is voor leidinggevenden, om in ieder geval daar een beetje kennis van te hebben. Wat houdt het nou in? Wat zijn de klachten? Waar kan iemand? Want dan kan je er ook eens naar vragen. En vrouwen beginnen er dus in ieder geval tegen leidinggevenden niet uit zichzelf over.
Nee.
Soms wel naar collega's, dat vinden ze veiliger. Maar als je daar open en eerlijk over bent en daar gewoon voor open staat als leidinggevende, dan maak je het makkelijker.
Wat zou een tip zijn voor een leidinggevende?
Wat ik het net eigenlijk zei, zorg dat je er een beetje iets van weet. En dat geldt natuurlijk voor meer dingen dan de overgang.
Ja, dat klopt.
Geldt
dat
ook voor zwangerschappen, miskramen, andere klachten. Dus zorg dat je een beetje iets weet van vrouwengezondheid en dat je in ieder geval interesse erin hebt. En dat je dat dus bespreekbaar maakt. Je kan natuurlijk rustig altijd eens een keer vragen van, goh, ik heb laatst iets interessants gehoord of gelezen over de overgang. Kennen jullie dat? Hebben jullie daar klachten van? Praat me eens bij. Wat houdt het eigenlijk in? Dus ga op een open manier het gesprek aan.
Ja.
Maar ja, dus eigenlijk maak het bespreekbaar.
Ja, dat is het
en wat we wel zien, en dat is bijna een open deur, is dat dus vrouwen het moeilijker vinden om het met een man te bespreken. Terwijl, mannen kunnen net zo empathisch zijn als vrouwen, hoor.
Ja.
En vooral als het een jongere man is, dan hebben ze het idee dat hij zich niet daarin kan inleven. En dat klopt niet helemaal. En ze hebben in Engeland was dat, hebben ze een groot onderzoek een keer gedaan op de werkvloer bij vrouwen die net bevallen waren en bijvoorbeeld een huilbaby hadden en die dus slechte nachten maakten, moe waren. En die collega's waren veel empathischer en behulpzamer naar die vrouwen toe, dan vrouwen naar hun collega's in de overgang. Die moesten eigenlijk niet zeuren. Dus het ligt niet alleen aan die mannen, het ligt ook aan ons vrouwen zelf.
Ja.
Dus wij moeten daarin ook elkaar helpen en er voor elkaar zijn.
Als je weet, zeg maar, dat je die klachten hebt en weet dat je in de overgang zit, is dan erkenning ook belangrijk voor jezelf? Dat je het jezelf erkent dat je in die fase zit?
Ja, dat denk ik zeker. Dat is natuurlijk voor alles. Hè. Als je snapt wat er aan de hand is, dan kan je er... ik ben misschien te pragmatisch, maar dan kan je zien wat je eraan kan doen zelf.
Ja.
Of wat voor hulp er is en waar je dat kan krijgen. Dus dat denk ik zeker. En ik denk ook echt dat vrouwen elkaar wel kunnen steunen door er gewoon open en eerlijk over te zijn. En ook wat je er zelf aan doet en hoe je ermee omgaat.
Ja. En dat dan misschien ook meer het taboe eraf zou gaan, zeg
zeker,
maar.
Dat denk ik wel,
Ja,
dat is maar
wel...
taboe heeft echt... ik hou me... Dat klinkt misschien heel raar, maar ik hou me altijd vast aan het 0.0 biertje. Dat was in het begin, was 0.0 bier. Nou, dat was not done, dat was helemaal niet hip.
Okay.
En inmiddels wordt dat zelfs in studentenkroegen geschonken.
Overal,
en overal.
Mij,
dus ik denk altijd, als het met bier lukt, dan moet het met de overgang ook lukken, toch?
Wat goeie. Ja.
Dus het is een kwestie van een andere mindset. Maar mensen moeten er anders over gaan denken. En gedrag veranderen is gewoon lastig.
Ja.
Maar daar zijn we daar nu ook mee bezig met een onderzoek met gedragswetenschappers. Hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen.
Okay.
Dus ik hoop heel erg dat we, onze dochters, dat die niet meer tegen de muren aanlopen waar wij tegen aanlopen.
Dat we
daar
inderdaad
doen we het
gewoon
eigenlijk
het
voor.
Openlijk kunnen bespreken.
Ja.
En inderdaad dat het normaal gevonden wordt, dat het erbij hoort.
Zeker.
Op die manier.
Dat moet gewoon. Ja. Want het is ook normaal.
Ja, dat is het ook. Ik bedoel, als goed is, word je ouder. Ja. En dan krijg je inderdaad met dat soort fases krijg je
gelukkig
te maken.
Gelukkig maar, ik hoop het. Ja.
Nee, maar dat vind ik ook. Je moet ook, hoe moet je dat zeggen? Je moet het ook koesteren, hè? Dat je ouder wordt.
Ja, in sommige culturen is het zelfs zo dat als je na de menopauze bent, bijvoorbeeld bij de Grieken, dan ben je echt de wijze oudere vrouw. En dan ben je een soort voorbeeld voor de jongeren. Er zijn niet veel zoogdieren die ook een overgang hebben, bepaalde apen, maar bijvoorbeeld de orka's. Okay. En de orka na de menopauze is de orka, een soort van oma, die leidt de kudde, als het ware. Dus het is ook net in welke hoe je het ziet.
Ja, ja, en wat ik ook heel mooi vind is dat je aangeeft, ook met betrekking tot informatie, hoe eerder je weet wat en hoe en wat er allemaal kan gebeuren, hoe meer het je kan helpen.
Ja,
en
zeker.
Dan zo'n landelijke platform is natuurlijk hartstikke mooi.
Ja, als dat er komt, is dat hartstikke mooi. En je kan voor je, wat ik altijd belangrijk vind, hè, wat je zelf ook kan doen, is dat je ook weet wat je eigen risicofactoren zijn. Hè, als er bijvoorbeeld bepaalde dingen in de familie voorkomen, bijvoorbeeld hart- en vaatziekte of botontkalking, dat je ook bij tijds eraan denkt dat jij dat misschien ook kan hebben en dat je je erin verdiept of bespreekt met je huisarts wat je daar aan preventie aan kan doen. Mm-hmm. Er zijn ook heel veel, er zijn natuurlijk voor met name slecht slapen en die warmteklachten zijn ook heel veel triggers.
Ja.
Hè, de koffie, de thee, de cola, de alcohol, noem maar op. Dus er zijn ook heel veel dingen die je zelf kan doen met voeding. Mm-hmm. Plantaardig dieet kan vaak helpend zijn.
Dat helpt inderdaad.
Er zijn ook heel veel niet-hormonale behandelingen. Ja. Hormoontherapie is toch nog steeds het beste wat helpt. En ja, die fabel van die borstkanker is er vanaf. Dus zo sta ik erin. Ik denk dat zodra je hinderlijke klachten hebt, want zo noem ik het altijd, want er is niet een soort maat hoeveel klachten je moet hebben. En elke vrouw bepaalt zelf wat hinderlijk voor haar is.
Zeker.
En bij hinderlijke klachten heb je recht op hormoontherapie.
Ja.
En ik zeg ook altijd, er is nog nooit iemand dood gegaan aan 3 maanden hormoontherapie. Dus als je arts twijfelt of het wel de overgang is, probeer het gewoon eens 3 maanden en kijk wat het je brengt.
Ja.
Voor hetzelfde geld helpt het. Nou, iedereen happy. Ja. En als het niet helpt, dan weet je dat wat anders is. En dan kan je gericht verder zoeken.
Mm-hmm.
Dus ik denk wel dat we meer, en dat gebeurt dus ook al, dat vrouwen meer recht hebben op het krijgen van hormoontherapie.
En wat gebeurt er dan met je lichaam? Kun je dat een beetje uitleggen?
Nou, wat eigenlijk is, wat ik zei, het tekort aan oestrogeen, dat en vooral die schommelingen, die verklaren de klachten. Dus je kan, wat je doet, is eigenlijk met een snufje, het is maar heel weinig, vul je als het ware tekort aan en breng je weer stabiliteit.
Mm-hmm.
En voor elke vrouw is dat wisselend, hè? Ja. Want het kan best zijn dat de een maar heel weinig nodig heeft en de ander weer iets meer.
Mm-hmm.
Dus het is je vaart eigenlijk op de kliniek, hoe het gaat. En we geven tegenwoordig, je hebt eigenlijk 2 soorten. Je hebt hormoontherapie in tabletten en je hebt hormoontherapie in de toedieningsvorm via de huid. En dat is altijd de eerste keuze, want die is het meest effectief, is het meest veilig, geeft geen gewichtstoename en helpt het beste op de klachten. Mm-hmm. We hebben tegenwoordig alleen nog maar bio-identiek oestrogeen. Mm-hmm. Dat heet estradiol en dat betekent dat de molecuulvorm hetzelfde is als het lichaams eigen molecuul van oestrogeen. Dus dat wordt ook beter opgenomen dan een heel synthetisch product, hè, waar die studie eind jaren 90 over ging.
Uh-huh.
We weten dat het risico met name op borstkanker zit in type progestageen. Vooral in de synthetische progestagenen. Die zijn er dus ook eigenlijk niet meer. Dus we werken met het bio-identieke progesteron hoofdzakelijk. Bij langdurig gebruik beschermt dat iets minder goed het baarmoederslijmvlies. Dus er is 1 type... ja, dat is officieel een synthetisch progestageen, maar het gaat bijna richting bio-identiek. Dus dat is niet. En dat kan soms voor vrouwen met verhoogd risico voor baarmoederkanker wat beter zijn.
Ja, ja.
En dat is eigenlijk waar we mee werken. En bio-identiek wordt, ja, als je iets opzoekt over hormoontherapie, kom je bio-identiek tegen. Huisartsen, ja, die vragen soms ook wel eens: ja, ik heb geen kennis van bio-identieke hormonen. En denk, ja, je hele richtlijn staat ermee vol. We hebben niks anders.
Okay.
Want dit is wat we hebben.
Ja.
Maar er zit soms ook wel eens in de communicatie een probleem. Dan realiseren ze zich niet dat dit ook bio-identiek genoemd wordt.
Okay.
Het is, het wordt vergoed. Het is niet duur en super effectief. Maar je moet het wel onder begeleiding doen.
Want het is sowieso maatwerk allemaal, hè?
Het is gepersonaliseerde zorg. Dat, ja. En dit is zeker maatwerk.
Ja.
Maar ik denk dat echt zeker, nou wel 80-90% van de vrouwen kunnen in principe hiervoor goed terecht bij de huisarts. En als de huisarts het niet weet, kan hij natuurlijk altijd even schakelen met een gynaecoloog.
Ja.
Of een collega huisarts. Er zijn ook steeds meer initiatieven van huisartsen die zich gaan specialiseren in die overgang of daar echt aandacht voor hebben.
Mm-hmm.
Ik zeg wel eens dat ik soms het idee heb dat ik meer huisartsen ken die goede kennis van hormoontherapie hebben dan collega gynaecologen.
Oh, okay.
Dus het is niet zo dat elke gynaecoloog hier verstand van heeft. Zeker niet. Het zit pas 3 jaar in de opleiding tot gynaecoloog. Ga gewoon het gesprek aan.
Is er ook, want we hadden het er net ook, jij gaf het ook in het begin even aan, dat het per vrouw kan verschillen. Hè? De ene heeft er heel veel last van, de andere bijna niks. Is daar ooit onderzoek naar gedaan waar dat dan aan ligt?
Nee, dat is een hele goede vraag. En dat is nou ook net waarom ik die hormonen zo leuk vind.
Ja, dat snap ik.
Want ik denk, wetenschappelijk gezien, is het zo dat bij elke vrouw gebeurt natuurlijk hetzelfde proces.
Ja.
En de een heeft inderdaad 0 klachten en de ander heel erg.
Ja.
En we denken dus, maar dat weten we niet helemaal zeker, en daar doen we nu dus ook onderzoek naar, dat het eigenlijk te maken heeft met een bepaalde, ja, het klinkt wat vaag, gevoeligheid. Kijk, een hormoon is een stofje die een signaal uitzendt. En dat signaal wordt opgenomen door een soort ontvangststation. Dat heet een receptor.
Ja.
En het zou dus kunnen dat er een verschillende gevoeligheid is voor die receptor. Dat weten we al, dat is voor de receptor van progesteron. Want we weten al dat sommige vrouwen, denk aan vrouwen met premenstrueel syndroom, maar ook vrouwen met ADHD of andere stemmingsklachten en de ernstige, het is net iets anders, maar we noemen het ook wel eens de ernstige vorm van PMS, PMDD.
Ja, ja.
Die vrouwen hebben vaak in de week of 10 dagen voor hun menstruatie ook al veel klachten. En dat heeft niks te maken met hun hormoonwaardes, maar dat heeft echt te maken met de gevoeligheid die ze hebben voor die hormonen.
Ja, ja.
En we zien daarin wel dat dat deels ook wel genetisch is. Dat kan ook erfelijk zijn. Maar hoe het nou helemaal precies zit, dat weten we nog niet. En ja, je moet dus soms ook aan meerdere knoppen draaien. Dat maakt het complex. En het is dus soms echt een ingewikkelde puzzel. Maar daar zit juist de uitdaging.
Ja.
En je moet soms ook even wat dingen uitproberen qua doseringen.
Ja.
Maar eigenlijk zie je bijna altijd wel dat je het beter kan krijgen. Soms niet helemaal weer zoals het vroeger was. Maar een verbetering kan je zeker bereiken. En ik ben ook een sterk voorstander van om dat samen met andere specialisten te doen.
Zeker.
Dus kijk, ik ben gynaecoloog en geen neuroloog, geen cardioloog, geen psychiater. Maar ik heb wel 5 jaar terug een polie opgezet waarin we met elkaar allemaal samenwerken.
Oh, dat is mooi.
En soms ook, ik richt me dan met name op de stemmingsproblematiek en de psychiatrische problematiek. Dus ik doe al 5 jaar 2 ochtenden in de maand samen met spreekuur, met een psychiater spreekuur, met z'n tweeën. En dan bespreken we dat met die vrouw. En dan kan je dus ook met elkaar afstemmen.
Ja.
En vrouwen kunnen met hun vragen terecht. En dat
Zeker.
Zijn dan echt adviezen
ja.
die we geven, zodat de huisarts of de eigen psychiater het weer verder kan opnemen. En we doen heel veel nascholingen. Er zijn al heel veel psychiaters die ook hormoontherapie voorschrijven nu. Omdat ze zien dat dat helpt in deze fase. Ja. Bij vrouwen met stemmingsklachten.
Als in dit geval de vrouw beter begrepen wordt en het taboe er meer af is. Dan snapt iedereen dat het ook beter is voor het werk en zo.
Nou, we zijn nu bezig en in sommige ziekenhuizen is dat al. Dat als je kijkt bijvoorbeeld naar ziekteverzuim op de werkvloer, in ieder geval in ons ziekenhuis, dan bleek dat hoofdzakelijk vrouwen zijn en dat 75% daarvan overgangsklachten had. Ja. Dus we zijn begonnen ook met een soort spreekuur voor werknemers en informatiebijeenkomsten. Sterk in je werk heet dat onder andere. Dat je ook trainingen geeft of webinars met informatie. En dan kunnen, zodat vrouwen meer kennis hebben en daarmee naar hun arts kunnen. En dan merk je dus ook, ondanks hoeveel er is qua informatie, dat die informatie toch nog niet landt waar het wezen moet.
Waar denk je dat het aan ligt? Dat ze op de een of andere manier dan toch net niet binnenkomt?
Geen idee, ik weet het niet. Ik denk ook wat het lastig maakt, is dat er is ook heel veel non-informatie of desinformatie. Mm-hmm. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen altijd de beste intenties heeft.
Ja, daar ga je
maar
ook
je ziet op heel veel platforms of groepen, zie je ook wel dat de 80% wel klopt, maar ook 20% niet juiste informatie. En dat is soms ook wel lastig, want vrouwen worden niet gehoord door een arts. Ze zijn wanhopig, ze zijn zoekende, dus ze grijpen elke strohalm aan. Mm-hmm. En dat is wel iets waar we ons als zorgprofessionals zorgen over maken, is dat die overgang ook wel een commerciële kant van het verhaal heeft gekregen. Mm. Er worden veel producten verkocht die niet helpend zijn. Veel supplementen of adviezen. Die zijn natuurlijk makkelijker voor toegankelijk voor vrouwen. Dus ik snap dat vrouwen daar gebruik van maken. Mm-hmm. En soms treffen ze gelukkig ook een hele goeie. Maar we zien ook wel eens een hoop ellende daarvan.
Ja. Als er soms ook de verkeerde informatie op staat, zie je op een gegeven moment door de bomen.
Nee, het is de overgang is helaas soms ook een verdienmodel.
Ja.
En dat vind ik heel naar om te zien. Er gaat heel veel geld in om. Het kost vrouwen heel veel geld.
Ja.
En het werkt bijna allemaal niet. Er is maar heel weinig wat wel werkt.
Ja, men misschien nog iets mondiger worden de vrouwen om
dat zo werkt het in de praktijk helaas wel, maar zo zou het natuurlijk niet moeten werken.
Nee, vind ik ook.
En wat je ook ziet is, en dat is ook onder gynaecologen, dat dit toch vaak nog wordt gezien als niet echt een probleem, hè? Want ik had wel eens collega's die zeiden, joh, jij met je overgang, daar ga je toch niet dood aan? Ik zeg, nee, natuurlijk niet. Ik zeg, maar jij met je bekkenbodem, een vrouw gaat ook niet dood aan urineverlies, en dat vind je ook belangrijk.
Ja.
Dus het is maar net onvruchtbaarheid, niet zwanger kunnen worden. Daar hebben we ook poli's voor.
Ja.
Dus, maar dat moet allemaal nog even landen.
Ja.
En je ziet ook dat van het wetenschappelijk geld voor wetenschappelijk onderzoek,
mm-hmm,
gaat maar 1% naar dit soort onderwerpen. Terecht gaat er natuurlijk altijd veel geld naar kankeronderzoek, mm-hmm, of naar chirurgische technieken. Dat, mm-hmm, is ook heel goed. Mm-hmm. Maar 1% is wel een beetje weinig.
We hadden net ook over dat het niet alleen de vrouw is, maar ook de omgeving, zeg maar, de last van heeft, zeg maar. Wat zou een man kunnen doen? Wat zouden de mannen kunnen doen om het misschien draaglijker te maken voor beide kanten?
Dat klinkt een beetje flauw, denk ik. Maar juist dat bespreekbaar maken. Praat, mm-hmm, erover. Mm-hmm. Dat geldt natuurlijk altijd.
Ja, sowieso.
Praat erover. Vraag het ook aan die vrouw zelf. Wat kan ik voor je doen?
Ja.
Want vrouwen weten vaak, ook op de werkvloer, zelf echt wel wat hun zou kunnen helpen.
Juist.
En, dat is, en zo gaat het natuurlijk in de zwangerschap ook.
Mm-hmm.
Als jij een zwangere vrouw hebt die enorm misselijk is en steeds moet praten, raken. Ja, dan vraag je dan. Hè, dus ja, dit is eigenlijk een soort van hetzelfde, mm-hmm. denk ik. Dus praat erover en op de werkvloer ook. Zorg dat je er een beetje kennis van hebt. Verdiep mm-hmm. je erin. Toon mm-hmm. interesse. Ja. En het is in wezen een tijdelijke fase. Hè. Dat is, ja. Het is feitelijk een tijdelijke instabiele fase tussen twee stabiele fases in. Dat betekent niet dat je er niet heel veel last van kan hebben. Gemiddeld duren overgangsklachten echt wel 7 jaar. En soms ook nog wel een stuk langer. Dus het is niet de tijd van leren maar mee omgaan. Het gaat vanzelf over. Nou, dat hoop ik dat niemand dat meer te horen krijgt. Nee. En dus kijk hoe je er samen uit kan komen. Ja.
Ik had ook nog een vraag. Ik heb er wel eens gehoord over dat dames zeggen dat ze een soort van brain fog hebben ja. in hun hoofd. Waar komt dat vandaan?
Nou, dat wordt ook wel op een goed Nederlands heet dat hersenmist.
Hersenmist, ja.
Ja, dat is een beetje. Dat zien we vaak in de overgang, dat klopt. Mm-hmm. En dat komt met name eigenlijk door vermoeidheid en het slechte slapen. Ja. En die opvliegers overdag zijn ook echt energievreters. Ja. Dus het is echt vermoeidheid. Het is ook iets wat echt wel bij deze leeftijd mm-hmm. een beetje hoort. Mm-hmm. Het heeft ook te maken met die hormoonveranderingen. En ja. het is ook aangetoond dat er in je hersenen ook echt iets gebeurt. Mm-hmm. Het wordt met name gestuurd vanuit je linker hersenhelft. En het mooie is dat je rechter hersenhelft, dat deel van je rechter hersenhelft, die neemt het over. Dus het goede nieuws is dat het vanzelf overgaat en bij ruim 90% van de vrouwen zich vanzelf herstelt. Mm-hmm. En er is ook hiervoor weer een enorme waslijst van andere oorzaken waar het ook mee te maken kan hebben. Mm-hmm. Dus goede diagnostiek is ook van belang.
Van belang, ja.
En je ziet het bijvoorbeeld meer nog dan bij de overgang dan bij bijvoorbeeld long covid. Maar je ziet het ook bij bepaalde stemmingsklachten, kan mm-hmm. je het zien. Mm-hmm. En dus het is, neem het in ieder geval serieus. Stel ja. mensen gerust. Ja. Wat wij veel horen is dat er, als je vergeetachtig wordt, hè, dat je voor de zoveel de keer je sleutels in de voordeur hebt laten zitten of weer voor die koelkast staat en niet meer weet wat je wilde pakken, dat je bang bent dat je dement wordt. Ja. En het goede nieuws daarin is dat dementie niet voorkomt op deze leeftijd. Okay. Onder de 60 komt dementie niet voor. Dat is een mm-hmm. erfelijke vorm van dementie. Ja. En dat komt maar bij 3% van de bevolking voor. Mm-hmm. En dan heb je echt in je familie ook eerste lijns, dus bijvoorbeeld je ouders die al op hele jonge leeftijd dementie hadden. En als dat niet het geval is, je wordt niet dement. Mm-hmm. En er zijn ook trucjes om daar beter mee te leren omgaan. Mm-hmm. En daar zijn ook neuropsychologen voor die je daarin kunnen helpen. Mm-hmm. Wat vaak gebeurt is dat mensen zich vooral focussen op wat er niet goed gaat. Ja. Terwijl er heel veel dingen wel goed gaan.
Ja, ja. En leggen we de lat misschien ook iets te hoog dan?
Dat denk ik wel. Ja, ik denk wel dat,
dat het er gewoon intrinsiek in zit om al die ballen hoog te houden.
Nou, dat is zeker zo. We hebben ook wel eens een keer onderzoek gedaan bij bijvoorbeeld praktisch en theoretisch opgeleide vrouwen. Hoe ze omgaan met de overgangsklachten. Mm-hmm. En dan zie je dus dat vaak de praktisch opgeleide vrouwen die verzuimen 1 of 2 daagjes om even bij te tanken. Mm-hmm. En de theoretisch opgeleide vrouwen, die gaan maar door. En die compenseren in de avonduren, in de weekenden. En die komen in de burn-out.
Ja.
En een burn-out is eigenlijk niks anders dan chronische stress in combinatie met chronische vermoeidheid.
Ja, ja.
En overgangsklachten kunnen dat versterken.
Ja.
Omgekeerd kan een burn-out ook overgangsklachten erger maken. Mm-hmm. Dus je komt in een vicieuze cirkel.
Ja, en hoe kom je daar dan uit?
Ja, dat toch zelf de regie daarin te nemen.
Ja,
ja. Hulp zoeken.
Ja, ik kan me wel voorstellen dat dat wel een dingetje is om dat te doen, zeg maar, om die stap te nemen.
Ja, maar dat, kijk, ik denk wel eens de enige die echt goed voor jezelf zorgt, ben je toch echt zelf.
Inderdaad, zo is het ook. Ik vond het een heel boeiend gesprek, Dorenda. We hebben heel veel besproken. Volgens mij moet je gewoon nog een keer terugkomen. Want je hebt zoveel te vertellen. En ik ben ook heel benieuwd of het inderdaad lukt straks om wat jullie nu al doen, zeg maar, met die verschillende disciplines bij elkaar. Of dat uiteindelijk ook misschien ooit landelijk getrokken kan worden? Want het zou toch hartstikke mooi zijn?
Nou, daar ga ik wel voor. Ik heb ooit echt 20 jaar geleden geroepen van... ik ga pas met pensioen als de overgang goed op de kaart staat. Nou, ik denk dat dat nu wel zo is. Ja. Ik ben officieel met pensioen, maar ik blijf nog even lekker doorwerken. Ja. Omdat ik nog te veel missies heb en er is nog veel te veel te doen.
Ja.
Dus ik denk dat is ook gelukt. En net als met dat bier, het gaat vast lukken... Maar er gaat soms een generatie overheen.
Een NPB-podcast.